Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ik geloof dat wij gaan zingen uit Psalm 68, het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom. Psalm 68, het 13e vers. Wij doen belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof vanuit zondag 21 van de catechismus, vragen en antwoord 54 en 55. Dat gaat over de kerk, over de gemeente. Daarna zingen we Psalm 87, vers 2. Men spreekt van u zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Psalm 87, het tweede vers. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, nu met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis met zondag 21 van de Heidelberger Catechismus aldus. Wat gelooft u van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord vergadert, beschermt en onderhoudt in de eenheid van het ware geloof, van het begin der wereld tot aan het einde. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Wat verstaat ge door de gemeenschap der heiligen ten eerste? Dat de gelovigen allen en een ieder, als lidmaat aan de Heer Jezus Christus en aan al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En ten tweede, dat ieder zich moet schuldig weten om zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wenden. Amen. Laten wij nu samen in gebed Gods aangezicht zoeken. Heere, schepper van hemel en van aarde, koning van uw kerk, van uw gemeente, en wat geeft u veel, Heere, in uw gemeente. Daar bedient u de schatten van uw heil. Daar geeft u uw dienst en de sacramenten. En daar geeft u aandragers om ons heen. Gemeenteleden naast ons. Dat alles geeft u ons. In uw heilige algemene christelijke kerk. Ook in uw gemeente die u hier geplant en bewaard hebt. Geef dat ons, zodra wij aan uw gemeente denken, zodra we een voet over de drempel van de kerk zetten of mee gaan luisteren, met verwondering en met dankbaarheid vervullen mag. En we bidden u, Heere, wilt u van al die zegeningen vanavond uitdelen onder ons en aan ons. Geef, Heere, dat met alles wat u ons gaf en geeft, ons voordeel doen, ons geestelijk nut mogen doen, opdat we ons verwonderen over u en over wat u geeft, opdat we dankbaar zijn, opdat wij ons ook laten vertroosten en vermanen door elkaar, opdat ons door anderen laten leren en onderwijzen, zodat het zo mag zijn, Heer, en wilt u dat geven, dat wij persoonlijk en het uw gemeente als geheel een voorbeeld zijn mag. Een voorbeeld in de buurt waar we wonen, in onze dorpsgemeenschappen. Een voorbeeld, te midden van de samenleving, te midden van ons land en van ons volk. Geef dat wij persoonlijk, onze gezinnen als u die gaf, dat we als gemeente voorbeelden van geloof, Godsvrucht, getuigenis, heiliging en naaste liefde mogen zijn, Heere. Een brandende fakkel in een donkere wereld. En daarom bidden we, Heere, laat uw Heilige Geest heerlijk en krachtig in ons wonen, onder ons wonen vanavond. Zodat we ons door uw Geest werkelijk vanavond geroepen weten. Geroepen worden innerlijk in ons hart, dat uw woorden aankomen en aanraken en vasthaken, ons meenemen naar u toe, naar de Heer Jezus Christus toe. En geef dat door uw Heilige Geest de liefde Gods, o
ons geopenbaard wordt, Heere, dat wij die opvangen, dat die in ons hart wordt uitgestort. Heere, wilt u ons zo uw zegen geven deze avond? We zeggen u dank dat u als gemeente samenbracht, ook met kinderen, jongeren, ouderen. We zeggen u dank dat u het verlangen in ons hart gaf, om deze uw dienst bij te wonen. Zegen ons, zegen al die meer andere kanalen met uw dienst verbonden zijn, nu of later. En weten we ook, Heer, in het bijzonder dat het op een doordeweekse dag is, om uw bijstand in het luisteren, in het zingen, in het bidden, met onze gedachten en met al onze concentratie. Het kan zijn na een dag dat we eigenlijk vol zitten met drukte, haastig moesten eten om de kerkdienst te kunnen halen, ons hoofd vol zit, bij de een met dankbaarheid en opluchting, bij een ander met zorg, met verdriet, met rouw. Heere, geeft u dat in en door dat alles heen u onze gedachten zo vastgrijpt, zo tot u trekt, dat ons hart een trechter is die naar boven gericht staat, om op te vangen wat van uwentwege tot ons komt. Gedenkt wel de onzen die we thuis achterlieten, de jongsten, degene die voor hen zorg dragen vanavond. Gedenkt wel de onzen, Heere, waar ze ook zijn, en dan bidden we u, geeft u voortgaande herleving, opwekking in onze gemeente, over de randen van de gemeente heen, in onze dorpen, onze families. Geeft u dat, Heere. Wat zou het tot eer van uw naam zijn? Wat zou er een getuigenis vanuit? Wat zou het nog weer anderen aan kunnen trekken? Geeft u het daarom, Heere. Hoor ons. Om Jezus wil. Amen.
We openen de schrift, u verwacht het ook, in de Romeinenbrief. Romeinen 1, we beginnen nu bij het zesde vers, daar waren wij gebleven tot en met vers 13. Romeinen 1, de versen 6 tot en met 13. Vers 5 eindigt daarmee dat Paulus een apostel der heidenen is. En vers 6 luidt Gods woord al dus, onder welke, onder die heidenen, gij ook zijt. Geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden God, geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, die ik dien in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot u te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is, om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zowel het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zijt, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, maar ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Tot zover het gedeelte wat wij vanavond hopen te behandelen. We willen dan op twee hoofdpunten letten. Ten eerste, het gaat dus over de gemeente van Rome. Ten eerste, hoe Paulus hen aanschrijft, hoe hij hen aanschrijft. Namelijk als geroepenen en geliefden. Ten tweede, wat hij hen aanschrijft. Namelijk in een groet, in geloof en in gelegenheid. Dus hoe Paulus hen aanschrijft als geroepenen en als geliefden, en wat hij hen aanschrijft. En dan hebben we drie kernwoorden: groet, geloof, gelegenheid. Houd er het stukje bij, zou ik zeggen. De volgende behandeling van de Romeinenbrief deelvlent over 14 dagen. Weer op woensdag uiteraard. En dan hopen we verder te lezen in de Romeinenbrief. Volgende week woensdag voor de beleidende leden van onze eigen gemeente de voortgezette catechisatie. De collecten zijn de eerste voor het evangelisatiewerk Roemeense gevangenissen. En de tweede voor de kerken worden van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen dan uit Psalm 106, het tweede en het derde vers. Welzalig elk die het recht betracht. En geef dat mijn oog het goede aanschouw. Dat gij het onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, vers 2 en vers 3. Romeinen 1 dus, de versen 6 tot en met 13, over de gemeente die te Rome is. Hoe Paulus hen aanschrijft en wat hij hen aanschrijft. Gemeente, vorige keer stonden wij stil bij twee dingen van de eerste 5 versen van hoofdstuk 1. Bij de schrijver van deze brief, Paulus, de geroepen apostel. En in een vogelvlucht bij de boodschap van deze brief. Een overzicht van heel de Romeinenbrief hebben kort elkaar toen doorgenomen. Toen dus de schrijver en de boodschap. Vanavond gaat het dus over de ontvangers van de brief. Dat zijn wij ook. Eigenlijk heel de christenen heeft deze brief ontvangen. Maar in eerste instantie dan toch die gemeente die te Rome is. Ja, waar moet je dan aan denken? Nou, niet aan een gemeente die zoals wij nou in een kerkgebouw zit. Waarschijnlijk, als je in hoofdstuk 16 leest, zijn het enkele huisgemeentes. Zou het dus niet zo vreselijk groot geweest zijn. In ieder geval, een gezamenlijk kerkgebouw was er niet. Misschien enkele huisgemeentes bij elkaar. We weten niet door wie die gemeente gesticht is. Niet door Paulus in elk geval, die was nooit in Rome geweest, hoorde wel. In Handelingen 2 op de eerste Pinksterdag kunnen we lezen dat er toen ook mensen uit Rome te Jeruzalem waren. Het zou kunnen zijn dat daar vandaan er een christelijke gemeente in Rome zelf ontstaan en verder uitgebouwd is. In elk geval, ze zijn er, christenen in Rome, de wereldstad van die dagen. Men zegt, altijd onderzoekers, een stad toen er van 1,5 miljoen inwoners. Hoofdstad van het Romeinse Rijk, residentie van de keizer. En dat was toen al, hier in 58 na Christus, Nero. Nu gaat het nog, om onder wind van Nero christen te zijn. Over een jaar of 5 zal onder Nero de grote christenvervolging losbreken en uitbarsten. De meeste gemeenteleden, als je hoofdstuk 14 leest, en ook al hoofdstuk 1, zijn van niet-Joodse, dus heidense afkomst en achtergrond. Maar er zit ook een wat kleinere minderheid in die van Joodse, Israëlitische origine is. Aan hen richt Paulus dus zijn brief. En hen, hoewel hij ze nooit gezien ontmoet heeft, noemt hij in vers 6 en 7 geroepenen van Jezus Christus en geliefden Gods. Dus ze zijn geroepen. En ze zijn geliefd, oftewel bemind. Wel, bij de woorden kun je afvragen, door wie dan? Geroepen? Door wie? Nou, door God. God heeft hen geroepen. En dan kun je het woordje roepen op twee betekenisvlakken tegenkomen in de Bijbel, het Nieuwe Testament. Je komt het tegen, en het heeft zeker zijn waarde. In de roeping die ook vanavond naar ons allemaal toekomt. Wie het ook maar hoort. Wij dus allemaal vanavond. Wij worden geroepen door God. Een roeping naar iedereen toe die het woord maar hoort. Maar hier op andere plaatsen heeft het woord roepen toch een diepere betekenis. Namelijk die betekenis dat God je heeft geroepen, maar hij dat zo deed. Door zijn geest in je hart, dat je getrokken werd innerlijk. Gewillig gemaakt werd om ook te komen. Om te komen als een goddeloze, om het leven te zoeken buiten jezelf in de Heer Jezus Christus. En zo het eigendom geworden van Christus, die met zijn dierbaar bloed je zonden droeg en betaalde, die met zijn gehoorzaamheid de gerechtigheid verwierf. En zo geroepenen van Jezus Christus, door God innerlijk gebracht tot de geloofsovergave aan zijn Zoon. Geroepen en geliefd. Ja, door wie? Nou, door God. Beminden door God. In het verleden, voor hun bekering, voor ze tot geloof kwamen. Ja, sterker nog, voor ze zelfs geboren werden. Nog sterker, voor zelfs de wereld geschapen was. van eeuwigheid af, bemind door God, met een eeuwige liefde, waarmee hij hen had uitverkoren voor de grondlegging der wereld, uit heel het in zonde gevallen menselijk geslacht, bemind in het verleden, maar ook bemind hier en nu, door God geliefd, bemind, met zijn gunst bedeeld en daarom verzegeld met zijn Heilige Geest en ook bemind in de toekomst tot in eeuwigheid, eeuwig door hem bemind en daarom eens tot zich genomen, omdat hij voor eeuwig zijn liefde ten volle wil uitstorten en wil laten blijken, wil laten merken. Geroepenen en geliefden God. Daarom is er een gemeente in. Daarom is er een gemeente in Wader. Daarom waren er mensen gekomen die God ook hadden lief gekregen, met wederliefde. Daar waren mensen gekomen, mensen verwekt als het ware, die zich aan de Heer Jezus Christus hadden leren toevertrouwen. En dat is nou de gemeente. In Rome, in Waarde nu. Zij heeft God lief. En ze kent de Heer Jezus als haar Heer en Heiland. En dat is niet omdat ik, maar omdat Hij heeft geroepen. Dat is niet omdat ik, maar omdat Hij heeft bemind en lief gehad van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als je dat geldt, als je dat vanavond in begrepen weet, ja, dan kun je dat niet anders dan een wonder vinden, toch? Dat mij mag gelden. Dat is zo tegen mijn verdienst en mijn schuld in. Ik vroeger met heel mijn natuur, ik vroeger met heel mijn vroegere leven om verstoten te worden door God. Om door God gehaat te worden. Om door God afgewezen te worden. Dat wilde ik, dat zocht ik, dat verdiende ik. Maar daartegenin heeft God mij bemind. Heeft God mij geroepen, getrokken, doen komen tot zijn Christus. Wat een wonder. Dat van mij gelden mag. En wat een rijkdom, want daarom zal het ook zo zijn, wat we beleden met zondag 21 van de catechismus, dat ik van die kerk eeuwig altijd een lidmaat zal blijven. Omdat Gods liefde een eeuwige liefde is. Omdat Gods werk een werk is. Dat onverbrekelijk is en dat nooit zal kunnen teniet gedaan worden. Wat een wonder dat ik bij de gemeente hoor. Wat een wonder. Ik geroepen en bemind door God. Daarvoor hoop ik aan. Het is niet best gesteld en het mag je nog wel sterker uitdrukken. Het is de geestelijke dood in de pot, in de gemeente. Als je dit normaal gaat vinden. Ja, natuurlijk geloof je dat Jezus voor je stierf. Natuurlijk wil je God dienen. Natuurlijk probeer je dat. Nou, natuurlijk. Van nature, dat is natuurlijk. Verdien ik God storen, weiger ik hem te dienen. Ontloop ik hem. Als je dat niet meer beseft. Wordt geloven de gewoonste zaak van de wereld. En dat is de geestelijke dood ten voeten uit. Paulus schrijft aan die gemeente te Rome, geroepenen van Christus Jezus en geliefden God. Nou, dat bedoelen wij ook als wij de preek beginnen met gemeente. Dat wil zeggen, geroepenen van Jezus Christus en geliefden Gods. Zo noemen we de gemeente. We beginnen een preek nooit met te zeggen, lieve mensen, al met menige dominee zijn gemeente ontzaggelijk lief, ik ook. Maar zo begin je een preek niet. Daarom begin je een preek ook niet met medereizigers naar de eeuwigheid. Dan mogen we nooit vergeten dat we dat allemaal, maar zo begin je een preek niet. Een preek begint met gemeente. Geroepenen van Jezus Christus en geliefden Gods. En dat doe je dan op die manier, om nou dat voorbeeld te gebruiken, hè? Zoals een boer die maïs van zijn land haalt en die maïs in gaat kuilen. En als je dan zegt, wat zit er in je kuil? Dan zegt, er zit maïs in, dat is een maïskuil. Zit er alleen maar maïs in die kuil? Nou ja, nee, niet alleen maar maïs. Er zit ook wat gras bij en wat omhulsel. Er zit wat tara bij, er zit wat tara tussen. Hè? Maar hij noemt het wel een maïskuil. Kijk, daarom noemen we de gemeente gemeente. Is het dan allemaal goud wat er blinkt? Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Geroepenen van Jezus Christus. En geliefden God? Nee. Er zit ook kaf tussen het koren. Tara tussen de maïs, zo gezegd. Denk aan al die gelijkenissen van de Heer Jezus, van de zaaier en van het onkruid tussen de tarwe. En dan kunt u wel aanvoelen dat het dan wel verschil maakt. Als je dan maar zegt, die kans op tara is bij een gemeente in een strafkamp van Noord-Korea niet zo heel groot. Wie daar in het strafkamp in Noord-Korea zondagsochtends bij elkaar probeert te komen om een stukje de Bijbel te lezen. Daar zal niet veel tara tussen zitten, tussen dat koren. Dat kun je wel indenken, als je het over moet hebben. Maar in een gemeente die al eeuwenlang van geslacht op geslacht gemeente is en gemeente mag zijn. En waar het betrekkelijk weinig tot niks kost om bij de gemeente te horen. Ja, daar zal die kans op tara, op kaf wel eens veel groter kunnen. Dat verschil we ook in de Bijbel zelf terug. Die vroege brieven van Paulus houden er nauwelijks rekening mee. Dat er kaf tussen het koren zit. Maar die latere brieven, of denk aan die van Openbaringen 2 en 3, zo rond het jaar 90. Ja, dan schrijft Johannes zelfs in Sardis, ge hebt ook nog enige weinigen onder u, die dan wel echt geloven. En de profeten met het Oude Testament, Jesaja, Jeremia, nou ja, die spreken nog maar over een rest. En het gros van het verbondsvolk, dat zijn de afgodendienaars die God verlaten hebben. Dus altijd blijft er die spanning, die spannende vraag in liggen. Als de preek begint met gemeente. Met geroepenen van Jezus Christus en geliefden God. Ben ik nou koren of ben ik kaf? Ben ik maïs of ben ik tara? Wat ben ik nou persoonlijk? En nou kun je die vraag van twee kanten vandaan ontkrachten en ontlopen. Dat kan naar de ene kant toe. Dat ja, toch natuurlijk iedereen wel onbekeerd zal zijn. We zijn allemaal kinderen van Adam, nou en dat zijn we ook. Dood in zonden en misdaden. Dus ja, wat wil je eigenlijk anders? Hoe kun je nou geloof verwachten? En er komt een vanzelfsprekendheid in de gemeente te hangen. Die een rust geeft. Nee, natuurlijk zou ik wel geen koren zijn. Een vreselijke rust. Een doodse rust. Maar ik kan ook vanaf de andere kant de klemmende spanning uit die vraag halen. Misschien trekt dat zeker in de gereformeerde bondsgemeentes wat meer. Dat de spanning van die kant eruit gaat van... We gaan er maar vanuit dat we gelovigen zijn. Als kerkganger, beleidend lid en avondmaalganger. Dan nemen we toch maar aan en dan zal het wel zo zijn. Dat we wel allemaal kinderen van God zullen zijn. En dat veronderstellen we maar. En woorden aan die andere kant maken we niet te veel vuil in de preek. En er komt een heerlijke vanzelfsprekendheid in de gemeente te hangen. En een rust, een doodse rust, een levensgevaarlijke rust. Is het niet zo, gemeente, dat de Bijbelse prediking die vraag vanuit de schrift, vanuit het verbond, voluit laat staan, gemeente, koren, van geroepenen van Jezus Christus en geliefden Gods. Maar ben ik dat nu ook persoonlijk? Weet ik me innerlijk geroepen, getrokken tot Christus? Heb ik God weder lief gekregen om wie Hij voor me geweest is? En als je dan nee moet zeggen. Of je nou 15 of 85 bent, je moet nee zeggen. Dan is dat woord gemeente één aanklacht. Hoe is het mogelijk? Je bent in de gemeente, in het verbond, onder zoveel preken, zoveel sacramentsbedieningen, zoveel bemoeienissen, zoveel keer het evangelie dat tot ons kwam en dan nog je niet laten roepen van binnen in je hart en dan nog steeds ontlopen en weggevlucht en je verhard. Hoe is het mogelijk in de gemeente onbekeerd en ongelovig gebleven. En dat terwijl het vanavond nog veranderen kan. En als het zo zijn mag. Ja, ik weet me getrokken tot de Heer Jezus Christus. Ja, ik heb deze God weder lief gekregen. Ik zou hem voor geen goud kunnen missen. Deze God, die heeft de liefde van mijn hart. Hoe is het mogelijk, als een mens gelooft, daar is wat voor gebeurd. Daarvoor moest je ontzet worden uit de macht van de Satan. Je moest van dood levend gemaakt worden, van een vijand een vriend gemaakt worden. Daar heeft de Heilige Geest zijn werk voor willen doen. Daar heeft de Zoon zijn bloed voor willen geven. Daar heeft de Vader zijn Zoon voor moeten zenden. Daar heeft de Vader je van eeuwigheid af voor moeten uitverkiezen naar zijn welbehagen. Wat een wonder dat ik geloof. Wat een wonder. Laat bij iedereen die gelooft, die verwondering zijn en blijven. Verwondering over het geduld van de Heilige Geest. Over de liefde en het lijden van zijn Zoon. Verwondering over het welbehagen van de Vader. Waarom was tot mij gemunt? Waarom hebt u zoveel voor me en in me gedaan? Dat ik mag geloven. Dat ik een levend lidmaat ben. Van de geroepenen en de geliefden Gods. Zo schrijft Paulus de gemeente te Rome aan. geroepenen van Jezus Christus en geliefden Gods. Dan een tweede punt voor vanavond. Wat schrijft Paulus die gemeente aan? Nou, dat zijn drie dingen. Om te beginnen in vers 7b een groet. Genade zij u en vrede. Hoewel Paulus die mensen dus nog een keer gezegd nog nooit gezien en ontmoet heeft, groet hij hem wel van Gods wegen, met genade en vrede. Genade is de bron, genade kun je zeggen, dat is liefde. De liefde van de Vader die bemint en tot zijn kind aanneemt. De liefde van de Zoon die heeft gekocht en maakt tot zijn eigendom. Genade is de liefde van de Geest die heeft geroepen en getrokken tot geloof. Die genade, die liefde is de bron. En vrede is de stroom die eruit voortvloeit. Vrede is, zijn we ook bij de vermerkte hart. Wat er van doorstroomt in je leven. Aan vrede met God. Vreugde in God. Verlangen naar God. Vrede die de vrees en de onzekerheid verdrijft. Vrede, dat is eigenlijk iets waaruit Nieuw Jeruzalem neerdaalt in je hart en in je leven. Waar de Heilige Geest met zijn vreugde een voorschot, een eersteling, een garantie van is. Genade zij u, die bron van liefde. En vrede, die stroom van vrede en vreugde die dat uitstort in je hart. Genade zij u en vrede. Die woorden herkennen we wel, hè? Hoop ik, denk ik toch. Hè? Genade zij u en vrede. Elk begin van de kerkdienst, ook vanavond, na het voten, onze hulp is in de naam des Heren, klinken die woorden van de groet van Gods wegen tot ons. Genade zij u. Dat is het eerste waarmee je van Gods wegen elke kerkdienst tegemoet getreden wordt. Eerst, als je na een werkdag, als je na een werkweek op zondag de kerk binnenkomt. Dat is toch wel bijzonder, hè? Als je over nadenkt, dat is wel wonderlijk, hè? Als je nou eens een voorbeeld neemt, hè, dat je een schoolweek hebt gehad en je hebt die week een dag gespijbeld. Je hebt twee leraren uitgescholden. Je hebt een ruit ingegooid. En je hebt drie prullenbakken omver gesmeten. En je komt maandagochtend weer op school. En de afdelingsleider, de decaan, die zoekt je op. Dan kun je wel een beetje invullen wat je als eerste tegen gaat zeggen, denk ik. Hè, of niet? Kun je wel een beetje bedenken in wat voor toon en wat voor strekking dan het eerste zijn wat hij tegen je zeggen zou. Als wij nou heel de week bezig zijn geweest. We hebben de roeping van God verzaakt. Zijn naam gesmaad, zijn wetten overtreden, zijn hart gekrenkt, zijn handen weggeslagen. Wie zijn wij een werkweek lang voor God geweest? Wie zijn wij een werkdag, een woensdag lang voor God geweest? En dan kom je de kerk binnen. En wat ze nou het eerste zijn wat God tegen je gaat zeggen. Genade zij u en vrede. Echt waar? Echt waar. Hij had ook kunnen zeggen, je komt er niet meer in. Voorlopig ben je geschorst. En wil ik je niet meer zien. Je hebt geen goed woord verdiend. En je hebt er een rommel van gemaakt. En een rotzooi van gemaakt. Voor jou is er geen plek. Dan zou ik moeten zeggen, Heere. Ik heb eigenlijk groot gelijk. Zo zou ik ook doen met iemand die zich naar mij toe zo gedragen had. Een week en een dag lang. Heere, naar recht. Kunt u dat echt wel tegen me zeggen. En wat zegt God? Genade zij u
vrede. God vraagt niet naar wat er is of wat er niet is. Naar wat je gedaan hebt of niet gedaan hebt. Het komt puur van Gods kant, uit Gods hart. Naar iedereen toe die de drempel van de kerk is overgegaan. Of de kerktelefoon heeft aangezet. Genade zij u en vrede. Gemeente, hoe horen we dat? Hoe zeg ik dat? Hoor, dat is de andere kant. Die groet, dat is een bekend beeld, is net als regen. Het regende nou net ook vandaag en nogal wat. En dan zie je, die regen die selecteert niet. Die regen die valt op heel de straat en ja, op heel Waarder. Die regen die maakt geen onderscheid van dat stukje Waarder wel, dat stukje niet, dat stukje wel. Nee, die regen valt neer op heel het grondgebied. Maar je ziet ook wel een verschil. Op de straat, op de tegels, daar stroomt die regen weer vanaf. En die verdwijnt in de riolering of in de grond. Op de grond, daar valt die regen in die grond, die zuigt de regen in zich op en die grond wordt helemaal doorvochtigd. Kijk, die groet van God, die maakt geen onderscheid. Genade zij u, die bron van liefde. En vrede, die stroom van vrede, vreugde, verlangen naar God. Dat valt als regen op heel de gemeente. Maar, hoe hoor je die of hoe zeg je die? Als een tegel zo gedachteloos. Als een tegel zonder bij na te denken, zonder te beseffen. En die zegen gaat als regen, stroomt die weg en stroomt die weer van je af. Maar die weke harten, die als grond zo zacht naar verlangden. Harten die van verslagenheid en verbrokenheid en honger naar God teer en zacht geworden zijn. O, die drinken die groet in. Genade, wonderbaar. Vrede, ja, Heer. En je mag je al gezegend weten. Ja, wij zijn dan voor de dienst begint, maar de dienst is dan al begonnen. Als je zo de kerk binnenkomt en als je zo met een hart als weke grond. Het mag horen, genade zij u en vrede. Wat een wonder, Heere, dat u zo begint. Dat is de eerste dus, de groet voor de gemeente. Het tweede, dan komen wij het woordje geloof terecht in vers 8. En dan zegt Paulus ten eerste, dank ik God. Dus ten eerste, zegt Paulus, hij wilde zeggen, zodra ik aan jullie denk, dank ik God. Als je daarop let, en dat is goed om te doen, dan zie je dat in alle brieven van Paulus terugkomen. Eén keer niet, dat is de Galaten. De Galatenbrief. Ja, dan is Paulus zo innerlijk vertorend, verontwaardigd. Hè? In Galatië, daar was het evangelie ingeruild voor de werken der wet. Maar in alle andere brieven begint Paulus op een of andere manier met gelooft zij God dat hij u zo en zo heeft gezegend. Of ik dank God te allen tijd wanneer ik aan u denk. Nou, ik zou maar zeggen gemeente, dat is wel een voorbeeld voor ons allemaal. Zodra je aan de gemeente denkt, ga je al danken. Terwijl er heel wat mis kan zijn hoor. In Romeinen ook wel, maar als je bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief leest, waar de opstanding werd ontkend, waar partijschap voorkwam, waar groepsvorming was, waar mensen in grove zonden leefden. En toch begint Paulus met, ik dank God te allen tijd als ik aan u denk. Dus misschien herken je het wel een beetje, de ene is kritischer dan de ander, dat je in de gemeente eigenlijk dit niet zo goed vindt, en eigenlijk zou je dat anders willen zien, en de gemeente zou meer zus moeten zijn, en de gemeente zou ook minder zo moeten zijn. Maar zodra je aan de gemeente denkt, begin je God te danken. God erkennen
en God de eer te geven. Want dat er een gemeente is. En dat ik in die gemeente een plekje mag hebben. Dat ik door een gemeente omringd ben. Dat ik in een gemeente waar ik ben opgegroeid en opgevoed. Dat is toch puur een weldaad aan God te danken. Hier in dit deel van de wereld, van Nederland, hier in Waarder. Hier is een gemeente. En alles wat er meer is dan duisternis en ongeloof en onbekeerdheid. Dat is er dankzij God. En dat ik dan daar door de Heere gesteld ben in deze zijn gemeente. Zodra ik aan de gemeente denk. O, ik dank God te allen tijd. Kijk, als je zo niet begint, dan kun je nooit op een goede manier in de gemeente staan en in de gemeente dienen. Als ambtenaar niet, als gemeentelijk niet, als dominee niet. Als je zo niet begint, dan komt alles uit een verkeerde houding waar je ook maar in die gemeente wil doen of erover wil gaan zeggen. Als iets is vanuit die grondhouding, zodra ik aan de gemeente denk, dank ik God dat dit er is, die gemeente, en dat ik daar een plekje in mag nemen. En waarom dankt Paulus dan? Nou, heren, zeg maar tot Rome, dankt Paulus, dat is nogal wat, hè, dat uw geloof verkondigd wordt over de hele wereld. Overal waar Paulus komt, hoort hij dat er over gepraat wordt. Daar in Rome, die gemeente, huisgemeentes, daar is een geloof, daar is een zekerheid, daar is een heilig leven. In andere brieven dankt Paulus vaak dat het geloof, de hoop en de liefde zo zijn toegenomen. Dat ze meer en meer geworden zijn. Sinds Paulus voor de laatste keer geweest is, dat hij dan hoort, het geloof, hoop en liefde, die zijn alleen maar meer geworden. Nou, dan kijken we elkaar maar eens aan met z'n allen. Zou dat nou ook van Waarder gezegd kunnen worden? De hervormde gemeente binnen de PKN. Wordt daar zo gepreekt door de dominee? Wordt daar zo gebeden door de ambtsdragers? Wordt daar zo uit het woord geleefd door de gemeente van jongeren en ouderen? Dat er over dat geloof in Waarder in de wijde omtrek wordt gesproken. Dat is nog niet heel de wereld, dat weet ik ook. Maar goed, laten we maar beginnen. In heel de omtrek of in heel de provincie, in heel Nederland. Dat er gesproken wordt in de omtrek over... Over dat geloof in Waarder. Het geloof van die ouderen, van die jongeren, hun levensstijl, hun getuigenis, hun vrijmoedigheid, hun zekerheid, hun standvastigheid, hun liefde. Zou Paulus er ook voor Waarders over kunnen danken? Dat er in de wijde omtrek van uw geloof gesproken wordt. Of dat andere, waar Paulus er ook vaak voor dankt, hè? Is het waar dat geloof, hoop en liefde onder ons zo zijn toegenomen de laatste tijd, de laatste jaren? Laat ik even als eikpunt nemen dan, hè? 10 is een mooi gedaan, 10 jaar geleden, 2006. Dat was die eerste tijd na de scheuring. Maar toen in 2006, hè? Toen was het ook wel weer verwondering. Er zijn toch weer doopdiensten. Er zijn ook weer belijdenisdiensten. Heer, hoe is het mogelijk? In 2006, Heer, het is er allemaal nog. Het is er allemaal weer. God is in ons midden en hij werkt er. En hoe zijn we 10 jaar verder? En is nou het geloof meer geworden? Is de verwondering... Dat er nog steeds doop en belijdenisavonddiensten zijn, is die nog weer toegenomen ten opzichte van 10 jaar geleden? Ook bij de jongere generatie? Of hebben we dat toch niet echt mee weten te geven aan de jongere generatie, die verwondering? En is bij ons die de scheur hebben meegemaakt ook alweer een beetje gewoner geworden allemaal? En dus ook vaak een beetje slordiger. En een beetje gemakzuchtiger. Wat zou Paulus
over water kunnen danken. Aan toename en groei. Dat maar een open vraag van bezinning blijven. Wat Paulus hen aanschrijft, die groet over dat geloof, hè, dat danken. En de derde schrijft Paulus in vers 10 over de gelegenheid. We merken vanaf vers 10 dat Paulus zo verlangt om die gemeente een keer te bezoeken. Hij is dat al eerder van plan geweest, hè, in vers 11, 12, maar op een of andere reden, weet niet wat, is dat toen niet doorgegaan, werd hij steeds verhinderd om dat te doen, maar is hoe langer hoe meer gaan verlangen, dat hij nou toch ook zelf met eigen ogen, met eigen lijf en leden, die gemeenteleden van Rome zou kunnen zien, met ze kunnen spreken, daar verlangt hij naar. Waarom verlangt Paulus daar zo naar? Waarom verlangt Paulus mensen te zien die hij nog nooit eerder... Het kan niet zijn dat het oude kennissen waren of dat er vriendschapsbanden lagen. Want het waren wildvreemde mensen voor hem. Waarom verlangt Paulus dan zo? Nou, hij zegt in vers 11, ik verlang u te zien en uw enige geestelijke gaven mee te delen. Paulus wil wat uitdelen. Paulus heeft zelf geestelijke gaven mogen ontvangen. Dat blijkt wel uit de Romeinenbrief, inzicht in het heil, kennis van Christus, zicht op de rechtvaardigmaking, de verootmoediging, de uitverkiezing, de bekering. Paulus zelf heeft geestelijke gaven, inzichten in God, zijn heil, zijn werk mogen ontvangen. En dat wil hij zo graag delen met die mensen in Rome. Dat wat hij van God heeft gekregen, dat wat hij in het evangelie heeft mogen zien... Dat wilt hij hen ook laten horen. Dat wilt hij ze meedelen. Heerlijk, hè? Als ambtdragers daarom verlangen om op huisbezoek te gaan. Je hebt zoveel gezien van God in de schrift van de evangelie. Je verlangt op huisbezoek. En dat moeten anderen ook weten. Dat is heel wat anders dan het lijstje van je wijk afwerken. Of van de gemeente afwerken voor bezoek. Maar je verlangt zo, om wat je zelf in God ontdekken mocht in zijn heil, om dat mee te delen aan anderen. En ik hoop dat u daarom zo naar huisbezoek verlangen kunt. Heerlijk, als je als gemeentelid uitziet naar huisbezoek. Dat zou mooi zijn. En dat wil Paulus zo graag in Rome komen doen. En ook in Rome komen doen, zegt hij dan in vers 13. Opdat ik ook onder u enige vrucht mocht hebben. Dat ik een middel mag zijn in Gods hand. Om ook voor u tot zegen. Om ook in Rome mensen tot geloof te mogen brengen. Om ook in Rome mensen in de kennis van de Heer Jezus verder te leiden. Te verdiepen, te versterken, te verstevigen, standvastiger te maken. Kon ik daar maar naar u toe komen. Dan zou ik ook voor u in Rome onder God zegen van nut kunnen zijn. Dan zou ik vrucht mogen dragen, ook in Rome. Dat is Paulus' doel, hè, van het verlangen van zijn komst. En je mag wel zeggen, ja, dat was Paulus' doel van al zijn brieven. Dat was Paulus' doel van heel zijn leven, zijn apostelschap geworden. Hè. Dat is een mooi doel, dat is een mooi doel. Is het ook ons doel? Dat hij zo verlangt. Om enige vrucht te mogen voortbrengen. Een middel te zijn. Waar anderen door tot bekering komen. Waardoor anderen op hun geloofs- en pelgrimsweg worden verder geholpen. Worden versterkt. Worden vertroost. En worden bekrachtigd. Is dat ook ons doel? Je kan heel wat doelen hebben in je leven. Ja, kijk, geld verdienen, maar ik denk dat wij dan meestal wel zullen zeggen, nou ja, dat hoeft nou voor mij heus niet zo nodig, dat ik smakken met geld verdien. Ik vind het veel belangrijker als ik maar gezond mag zijn en met plezier mijn werk mag doen. En als ik, nou ja, een fijn huiselijk leven mag hebben, als ik maar gelukkig ben, als ik ervan genieten kan, van mijn doordeweekse dingen, van mijn zaterdagavond, als ik er maar wat aan heb. Toch is dat wel erg egoïstisch, hè? Als ik er me wat aan heb, als ik er me maar gelukkig bij voel, als ik het dan maar de moeite waard vind. Het is ook zo kwetsbaar en vergankelijk allemaal. Genade geeft een ander doel. Als ik maar vruchtbaar ben. Als ik maar van nut mag zijn. Voor anderen. Ook al kost me dat wat aan levensgenot en aan levensgeluk. Al moet ik daarvoor inleven en opofferen. Als ik maar enige vrucht mag dragen. Onder mijn familie, onder mijn gezin, onder de gemeente, op mijn werk. Noem maar op. Dat leer je van hem. Die alles verliet en die de hemel opgaf. En die zijn leven aflegde en die zijn leven gaf. Om maar enige vrucht voort te brengen. Om maar zaad te zien dat zalig zou worden. Maar hoe dichter bij de Heer Jezus. Hoe onweerstaanbaar sterker dat levensdoel. Ook ons leven gaat doortrekken. En gaat stempelen. Dat zou je kunnen zeggen. Één kant waarom Paulus zo verlangt naar een gelegenheid om naar Rome te komen. Maar in vers 12 blijkt dat dan dat verlangen voor die gelegenheid nog een andere kant zit. Het gaat er Paulus niet alleen om. Dat hij de gemeenteleden in Rome iets kan meedelen. En tot nut kan zijn. Maar het gaat er hem ook om. Dat zij dat weer naar hem toe kunnen doen. Om door het onderlinge geloof vertroost te worden. Of vermaand door, ik kan het ook bij. Dus in elk geval om wederzijds van elkaars geloof te leren, beïnvloed te worden. Het zij vertroostend, het zij vermanend. Dat verlangt Paulus. Dat hij iets mag betekenen voor die mensen in Rome. Maar dat die maken de mensen in Rome, die christen, die kunnen ook iets betekenen voor hem. Daar merk ik om te beginnen dus uit dat Paulus er wel graag over praten wil. Over het onderlinge geloof. En dat hij dat geloof wil delen. En dat zij het dan ook met hem delen. Met ja, hoe is dat? Dat ik nog maar een paar voorbeelden noem. Hè? Als twee aannemers of twee vrachtwagenchauffeurs bij elkaar zitten op een verjaardag. Waar hebben ze het dan meestal het eerste over? Kun je wel een beetje invullen. Als twee veehouders naast elkaar zitten op een verjaardag. Ja, waar zal het gesprek over gaan, denk je? Als twee klasgenoten na een toets samen even in de aula zitten. Waar zouden ze het over hebben, denk je? Als twee kerkgangers, twee christenen. Uit de kerk komen of in de week op een verjaardag zitten. Waar zouden ze nou graag over willen hebben, zou je mogen verwachten. Waarover zouden ze nou graag willen praten? Toch over wat je raakte, over wat je ontving, over wat je mooi vond, over waar je verwonderd over was. Erg als dat niet of als dat nauwelijks zo is, hè? Ook heel beschamend en verdrietig. En ook geen reclame natuurlijk. Als mensen die van een concert of een voetbalveld vandaan komen, het over, natuurlijk hebben over waar ze geweest zijn. En mensen die uit de kerk komen, die hebben er nooit over waar ze geweest zijn. Maar door er dan wel over te praten, door dan dat onderlinge geloof met elkaar te delen, ja, bij elkaar ook tot hulp. Want dat proeven we wel bij Paulus. Je hebt als christenen elkaar nodig. Om door het wederzijdse onderlinge geloof, wederzijds vertroost, vermaand, terechtgewezen, onderwezen te worden. Maar die ander die ziet weer dingen in de Bijbel waar ik een beetje een blinde vlek voor heb. En die ander heeft weer dingen gehoord of meegemaakt die aan mij een beetje voorbij gegaan zijn. Om door het onderlinge geloof gesterkt te worden. Kijk, je hoort wel, Paulus is niet van het soort christenen dat zegt, ik lees zelf mijn Bijbel. En ik heb heus geen kanttekening bij nodig. En al helemaal geen kerkraad die op bezoek komt. Ik lees zelf mijn Bijbel. En Calvijn hoef ik heus niet te lezen. Ik lees zelf mijn Bijbel en ik haal er zelf uit. En ik ben daar zelf mans genoeg voor. Dat ik wil verstaan wat God te zeggen heeft. Nou, dat kan heel goed oprecht bedoeld zijn. Maar het is ontzettend overmoedig. Misschien zelfs hoogmoedig. alsof ik in mijn eentje alles zou kunnen omvatten en alles zou kunnen inzien en doorzien. Alsof God niet mede gemeenteleden christenen geeft die ik nodig heb, omdat zij weer andere dingen zien en omdat zij weer anders door God geleid zijn, zodat ik nooit christen in mijn eentje kan zijn en mag zijn. We hebben elkaar, we hebben anderen nodig. Om bijvoorbeeld te geven, hè, jongeren met hun enthousiasme en hun radicaliteit, en ouderen met hun wijsheid en verdieping door beproevingen. We hebben elkaar nodig. Ouders die zeggen, mijd de wereld, want voor je het weet laat je meetrekken. En kinderen, jongeren die zeggen, ja, maar je moet wel in de wereld het uitdragen en een getuige zijn. Je hebt elkaar nodig. Hervormden van oorsprong, die zeggen, kijk toch uit voor die vervlakking. Want voor je het weet is het alleen maar verbond en hoor je verder niks meer. En mensen die afgescheiden kennen, die zeggen, kijk toch uit voor verstarring. En dan zou alleen maar de verkiezing over en alles gaat op slot zitten. Je hebt elkaar nodig. Iemand die pas bekeerd is op ietsje latere leeftijd. En iemand die van jongs af aan de Here mag kennen. Je hebt elkaar nodig, want de genade Gods zit er toch weer op een iets ander accent in het leven van die ander. Iemand die heel nauwlettend let op de kleding en wat de Bijbel erover zegt, man, vrouw, zedigheid. En iemand die let op het milieu en de zorg voor de schepping en de CO2-uitstoot. Je hebt elkaar nodig. Nederlandse christenen, die de leer naar voren brengen en de belijdenissen. Buitenlandse christenen, die zeggen, hoe kun je nou roken en drinken? En dan kun je nou nooit vasten als christen. Je hebt elkaar nodig. Nederlandse christenen, die zeggen, beloofd is beloofd. Ja is ja en nee is nee. Afspraak is afspraak. En buitenlandse christenen, die gastvrij zijn, die je altijd ontvangen en de tijd vergeten. Je hebt elkaar nodig. Om door het onderlinge geloof vertroost, vermaand, versterkt te worden. Je moet dus nooit zeggen, wij zien goed en alles wat vreemd en ver is, buiten de deur houden. Je moet ook nooit zeggen, alles wat van vreemd en ver is, dat is prachtig. En wat wij hier hebben, dat moeten we wegdoen en dat is allemaal alleen maar ballast, heb je niks meer aan. Nee. Leren van elkaar. Wat God in onze cultuur gaf, ook kerkcultuur, dankbaar bewaren. En tegelijkertijd dankbaar aannemen wat God in andere culturen, andere mensen weer gegeven heeft. En zo alleen kun je samen met al de heiligen een beetje gaan omvatten welke de hoogte, breedte, lengte en diepte zij van de liefde Gods en de werken Gods. Daarom is een avondmaalskring zo mooi. Om door het wederzijdse geloof vertroost, versterkt te worden. Daarom zou het zo mooi zijn als JV jonger eens na kerktijd bij iemand in Kerkland op bezoek zouden gaan om samen over de preek te praten, jong en oud. Zoals er in het gezin tijd is. Om over de Bijbellezing te praten die je aan tafel hebt gedaan. Om te lezen wat anderen uit de schrift hebben gevonden. Of om een reis naar Christus in een andere cultuur te ondernemen. Om samen met al de heiligen toe te groeien naar de volheid. Want wat heb je nou nooit gemerkt bij jezelf? Dat je zo beperkt bent. Zoveel blinde vlekken hebt. Dat hij zo eenzijdig kan zijn. Dat het dat zo onvolledig is en zo zwak bij me is. Dat wat God, wie God is en wat God aan werken en aan daden heeft en is. Dat is zo veel wijdser, voller, breder dan dat ik heb bevat tot nu toe. Totdat wij allen zullen komen tot de mate van de volheid. Totdat we door hem zullen kennen, zoals wij door hem gekend zijn. Zoals hij ons kent, zal ik hem kennen. In zijn wezen, in zijn deugden, in zijn werken, in zijn daden, in zijn volheid. Daarheen naartoe. En totdat het zover is, ben ik dankbaar dat ik anderen op mijn pelgrimspad ontmoeten mag. Amen.
We zingen uit Psalm 69 vers 14, die volheid waar het op uit mag lopen. Psalm 69 vers 14. Laat ons samen de Heere danken en bidden. Heere, dank voor wat Gij geeft in en aan uw gemeente, in uw verbond en woorden, aan genade en vrede, aan wat U geeft. In gemeenteleden om ons heen. En dat geeft U, Heere, opdat wij Hem zullen kennen, de Heer Jezus Christus. Opdat wij, Heere, U lief zullen hebben met een onvergankelijke wederliefde. En opdat we, Heere, zullen toenemen en toeleven in hoogte, breedte, lengte en diepte van de kennis van U, van de heiliging van ons leven op alle terreinen van het bestaan. Heere, laat de dienst van vanavond die vrucht voortbrengen, Heere. Dat Paulus waar nog vrucht mag voortbrengen. Tot hier in 2016 in Waarder en omstreken toe. Heere, wat een wonder, als wij er als koren bij mogen horen, geroepen
van Jezus Christus, geliefd bemind door God. Heere, stel ons steeds weer voor die vraag. Opdat zo zijn mag, we ons steeds weer zullen verwonderen. Hoe is het mogelijk dat ik daarbij mag horen? Een geroepene, een beminde God. Opdat we het in zijn volle troost en vastheid mogen omhelzen en uitputten. En als het niet zo is, Heere, dat ons geen rust geeft, maar als een aanklacht blijft achtervolgen. Totdat ook de laatste onder ons zich zo hebben toevertrouwd, door u getrokken aan de Heer Jezus Christus alleen. Zegent u deze dienst, Heere. Laat het zaad zijn dat in toebereide aarde is gevallen en wordt overdacht, wordt besproken ook, en dat het vrucht mag dragen. Zegen ons in de nacht, draag ons door de tunnel van de nacht, weer een nieuwe dag in. Sterk ons, ook voor onderzoek of gesprekken en uitslagen. Sterk ons met dankbaarheid in vreugdevolle dagen. Zegen het gemeenteleven dat plaats hoopt te vinden. En leid ons op weg naar een nieuwe eerste dag van de week. Als de eerste woorden die van uwentwege tot ons komen weer zullen mogen zijn: genade zij u en vrede. Om Jezus wil. Amen.
Laat ons zingen uit Psalm 133, vers 1 en 3. Psalm 133 over het leven in de gemeente, vers 1 en 3. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.